Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem.
Nou, daar zijn we weer en we gaan het nu even hebben over weer twee luistervragen. En de eerste luistervraag, nou, die kwam via een bekende. En die gaf eigenlijk aan, ja, jullie richten je eigenlijk best wel veel op grote percelen. Maar wat we vertellen, of dat nu ook in een kleine tuin kan, zo'n achtertuin eigenlijk. Ze was eigenlijk in de veronderstelling, en dat is helemaal niet de bedoeling geweest, dus dat, sorry daarvoor, dat het in haar tuin eigenlijk allemaal niet kon, omdat de grond slecht was. En nou, ze niet meer zo'n grote woeler bij haar in de achtertuin konden. Nou ja, dus ik kan eigenlijk geen bomen en planten daaraan planten. Nou, dat is niet onze bedoeling, daar gaan we met jullie over hebben, want daar kun je wel wat mee. En tegelijkertijd komt ook wel de vraag over, wat moet ik nou in godsnaam met dat eikenblad? Kan ik dat gebruiken als mulch of niet? Die vraag komt best wel vaak voorbij, omdat het ook best wel zuur blad is. En daar gaan we het ook even met jullie over hebben. En die pakken we iets breder, dus dan gaan we het iets breder over mulch zelf hebben.
Ja.
Dus dat is het even voor vandaag. Maar we beginnen met de eerste, we hebben een kleine tuin. En wat doe je dan in een kleine tuin? Want het idee met, ik kan dus helemaal niks, want ik heb verdichting. Nou ja, dat is niet zo.
Nee,
gelukkig. Ja.
Sterker nog, we zeggen eigenlijk, weet je wel, je kunt iedere tuin kun je eetbaar maken.
Ja.
Dat streven we heel erg na eigenlijk, dat al die sierplanten er eens uitgaan en dat mensen gewoon weer uit hun eigen tuin gaan eten.
En het leuke daarvan is, hè, want heel vaak inderdaad hebben mensen het van, ja, ik heb een bepaalde schaal nodig en ik heb een bepaalde schaal. Ik denk, elke boom en struik die de grond in gaat, is er één.
Ja.
En daar gelden eigenlijk natuurlijk ook dezelfde principes voor. Als we natuurlijk heel plat slaan, eigenlijk alle dingen die we vermelden, niet alleen verdichting, maar al die dingen, hoe planten hun nutriënten krijgen en wat ze nodig hebben en hoe ze samenwerken, dat geldt voor alle planten en dat geldt op een hele kleine schaal, microschaal geldt dat ook.
Ja.
Dus daar kan je eigenlijk al die dingen gewoon in toepassen.
Ja.
En het is denk ik ook heel fijn, hè? Dus u stipt het net al even aan, maar proef maar eens het fruit en de groenten uit je eigen tuin.
Ja.
Hoe lekker dat is.
Gewoon rijp,
hoeveel smaak eraan zit.
Rijp geplukt fruit, precies. Wat niet eerst in een cel ergens heeft gelegen of al weken op transport is om hier te komen, maar gewoon van de plant je mond in.
Exact. En dan kan, ik zei ook altijd, als je een hele kleine tuin hebt, maar je kan toch proberen om er elke dag een paar blaadjes of hier en daar een paar bessen uit te eten, dan voed je jezelf met allerlei micronutriënten die waarschijnlijk in het zeg maar grootschalige supermarktvoedsel nauwelijks meer zit. En dan krijg je toch een beetje die micronutriënten binnen.
Ja.
Dus op hele kleine schaal kan het al best goed voor je doen.
Ja, kan het je echt wel helpen. Dus dat is wel, ja. Dus doe het vooral, mensen.
Ja,
maar er zijn natuurlijk een aantal verschillen.
Ja.
En dat is natuurlijk goed om met elkaar nog even stil te staan. Van oké, hoe doe je nou bepaalde dingen in een kleine tuin ten opzichte van een groot perceel?
Ja.
Cindy begon al met verdichting, heel snel. Ja, verdichting, als je een kaal groot perceel hebt, dan kan je dat oplossen door woelen of allerlei andere dingen. Maar hoe doe je dat nou in een achtertuin waar je allerlei planten al hebt staan? Of wat we vaak, of je moet in een nieuwbouwwoning hebben, kaal wordt opgeleverd. Maar de meeste mensen hebben gewoon al een tuin.
Ja.
En wat dan te doen?
Ja.
Dat is natuurlijk de grote vraag dan.
Ja, zeker weten. Nou, inderdaad, je kunt niet met zo'n grote woelen erin, maar je hebt wel andere oplossingen daarvoor. En ja, zijn niet allemaal even ideaal misschien, maar je hebt bijvoorbeeld ook een wolvork.
Ja.
En dat is eigenlijk ook een steel met een vork eronderaan met lange punten. Kijk, wolvork is denk ik ook een term waarop je kunt zoeken als je hem online zou
Woelig.
Woelig.
Word je ook gewoon
zelfs.
Ja, precies. Dus als je daarop zoekt, kun je het ook vinden. Wat we daar wel bij moeten zeggen is dat hoe diep die gaat is vaak toch iets van 30 centimeter of zo.
Ja.
Maar daarmee los je de eerste 30 centimeter al op. Wat daar wel bij handig is om te weten is dat op het moment dat je toch een boom of een struik gaat planten, dan is wel het advies om het plantgat wat dieper zeg maar te graven en ook daadwerkelijk wat los te maken.
Ja. En wat is dan wat dieper? Want dat is, ik krijg ook altijd deze verduidelijkende vragen van jullie. Dus nou, mag ik hem een keer terugstellen? hoe diep graven we dan? Tot we olie vinden?
Bijna. Nee, ja. ik zeg altijd, als je een boom sowieso standaard aanplant, maakt het plantgat 1,5 tot 2 keer zo diep en zo breed als de pot waar die in heeft gezeten. Ja. Dus dat geeft al een redelijke indicatie. En zeker als je grond wat verdicht is, ga dan eigenlijk naar de dubbele diepte.
Ja.
Dus op het moment dat je pot 30 centimeter diep is, nou, probeer dan een plantgat van 60 centimeter diepte te maken. Betekent ook dat je de aarde die je los hebt gemaakt of hebt uitgegraven, daarna weer terug doet.
Ja.
Voor de helft. En dan de boom gaat aanplanten.
Ja, precies.
Ja. En mocht je daar nou op, stel dat je een pot hebt van 30 centimeter en je komt op 60 centimeter zo'n echt zo'n super harde laag tegen,
ja,
ga daar nog ietsje dieper.
Ja, 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 ja.
Dus kijk even wat je tegenkomt.
Ja, precies. Ja. Dus het is eigenlijk ook, weet je, dus ja, je moet ook een beetje op je eigen observatievermogen gaan vertrouwen. Wat je namelijk wil, is dat het wat los is, zodat die wortels er ook doorheen kunnen. Op het moment dat je met je schep in de grond bezig bent en je denkt, jeetje, het kost mij wel wat moeite om hier doorheen te gaan, dan hebben je wortels het ook zwaar. Dus dan is het wel slim om er nog iets verder, ja, open te scheppen.
Ja.
En kijk je natuurlijk naar boven de grond, naar de planten die er allemaal groeien. Een ander thema is, probeer ook daar voor gelaagdheid te zorgen. En dan kun je vaak geen grote notenboom aanplanten. Hè. Als je over agroforestry en voedselbossysteem hebt, dan zijn een notenboom de hoogste laag. Dat hoeft helemaal niet. Misschien dat een appelboompje of een pruimenboompje dan al de hoogste laag is in jouw achtertuin.
Ja.
Maar dat combineer je dan weer met een mooie aalbes of een mooie zwarte bes. En daaronder weer wat hosta's en daartussendoor wat bosaardbeidjes of wat lekkere grote aardbeien. En dan heb je toch al 3-4 lagen te pakken,
ja,
van verschillende soorten planten die het heel fijn vinden om met elkaar in gezelschap te staan. En als de tuin kleiner wordt, moet het anders zeggen, dan noemen we dat ook heel vaak plantengildes. Dus dat je echt gaat kijken van welke combinaties van planten kan ik nou onder boompjes aanplanten. Wat heeft wat meer zonlicht nodig? Wat heeft wat meer schaduw nodig? Zitten er verschillende worteldieptes? Hè? Dus een fruitboom wortelt vrij oppervlakkig. Maar zet je daar een rabarber aan de noordzijde die eigenlijk heel fijn vindt om de schaduw te staan? Nou, die heeft weer een diepe penwortel. En zo maak je hele sterke plantgemeenschappen.
Ja,
ja, ja. Daar is ook veel over te vinden, hè, over, ja, planten.
Dus Google daarover. Ja. Zijn er ook mensen die er veel boeken over hebben geschreven. Dus daar is heel veel informatie over te vinden.
Ja, ik dacht nog heel even terug naar die woeler, hè. Die hebben we net niet genoemd. Het schiet me nu te binnen. Je zou ook daar gewoon de oude vertrouwde riek voor kunnen gebruiken. Hè. Zeker, ja, een riek met niet al te veel tanden. Dan zit je ook met diepte, hè, want die zijn vaak niet heel diep. Maar nou, stel mensen willen geen woeler woelvork aanschaffen.
Ja.
Maar er staat nog wel zo'n riek in de tuin. Dan kun je, ja, ook die erin steken. Klein beetje aan de steel trekken, zodat de aarde iets omhoog komt. En hup, weer op de volgende plek insteken. Om zo je verdichte laag een beetje te doorbreken.
Ja. Ja, dat is wel goed dat je dat zegt, want we willen eigenlijk niet dat jullie gaan keren.
Nee.
Gewoon even, ja, een beetje beluchten.
Ja.
Ja. Ja, want dat is eigenlijk wel heel belangrijk om te onthouden. Is dat je de lagen zoals ze in bodem zijn, dat je die ook laat.
Ja.
Hè, dus dat je ze niet gaat omdraaien, want het bodemleven heeft zelf een voorkeur voor waar het zich bevindt.
Ja.
En die wil je zo laten, zodat het ook, nou ja, zo blijft. Dus je wilt vooral de bodem breken, zodat er wat meer lucht in kan.
Ja, ja, dus zeker niet spitten, hè, want dat is, dan wordt het of dus de oude vertrouwde moestuintechniek om alles ieder jaar maar weer te spitten. Niet doen. Maar ook, en dat is denk ik dan ook goed om te noemen, je wil ook niet dat je een hele grond vol met scheuren hebt. Dus het is, je breekt die laag open, maar vervolgens zorg je wel dat de grond weer op zijn plek terugkomt.
Ja.
Ja.
Want die scheuren zorgen ervoor dat er eigenlijk te veel zuurstof in je bodem komt. En dat gaat ten nadele van je organische stof. Plus die scheuren zorgen voor uitdroging. En beide wil je niet. Dus het is niet de bedoeling dat mensen na deze werkzaamheden een grond vol met openstaande scheuren gaten hebben.
Ja.
Dat is helemaal niet de bedoeling.
Nee.
Dan kun je nog veel beter nog even een keer overheen lopen, rustig, dat het weer dicht is.
Ja, okay. Precies.
Mooi. Moeten we nog even iets zeggen ten aanzien bijvoorbeeld van onderstammen? Hè? Want dat is denk ik wel goed in de wat kleinere tuin.
Ja, ik zei al van, hè, zo'n fruitboom is dan vaak je hoogste boom. En waar je een groot perceel eigenlijk altijd zeggen van, ja, we moeten sterke, krachtige onderstammen hebben. Dus er zijn bomen die relatief hoog worden. Is daar vaak in een achtertuin helemaal niet de ruimte voor.
Nee.
En dan kom je bij zwakke onderstammen uit. En dat noemen we in de volksmond wordt dat ook wel laagstamfruit genoemd. En dat is prima. Die bomen die zijn vaak niet geschikt in grote terreinen. Maar in een achtertuin die vaak beschut is. Waar mensen gewoon beter ervoor kunnen zorgen. Je hebt ook niet zoveel fruitbomen. Misschien maar een paar. kan je natuurlijk best wel meer diversiteit krijgen, ja, als je die kleinere bomen hebt staan.
Precies.
Want één grote boom of drie, vier kleine boompjes is vaak veel leuker om drie, vier kleine boompjes te hebben. Want dan kan je een appel en een peer en een pruim en noem ze allemaal maar op. Dus helemaal geen probleem. Koop dan fruitbomen die op een zwakke onderstam staan, ofwel laagstambomen. En dan nog steeds kan je al die combinaties gaan maken met verschillende struiken daar weer onder en bodembedekkers. En dan krijg je een hele diverse, eetbare, leuke, mooie tuin.
Ja.
Ja. En denk ook aan de compost.
Ja.
Ja. Ja.
Denk ook aan houtsnippers. Ja. En dat blijft allemaal staan.
Ja. Al diezelfde uitgangspunten kunnen prima en zelfs misschien nog wel vaak beter in een kleine tuin. Omdat je het ook gewoon beter kan bijhouden.
Precies. Ja, precies. Ja. Precies. Nou, en voor die boompjes geldt denk ik ook, en daar hebben we het al vaker over gehad. We hebben in Nederland heel veel kwekers die die boompjes produceren. Haal je boompjes rechtstreeks bij de kweker.
Ja.
Liever niet bij het tuincentrum, maar gewoon rechtstreeks bij de kweker. En het voordeel daarvan ook is dat die kweker je heel makkelijk kan vertellen welke onderstam eronder zit.
Ja.
Het is die weet dat gewoon, namelijk. En als je die vraagt, goh, ik heb een kleine tuin, welke zou je aanraden? Die kan je dat gewoon rechtstreeks vertellen.
Zeker.
Ja. Dus dat, dat denk ik nog.
Ja, ja. Ik denk dat we daarmee, in ieder geval voor nu even voldoende hebben aangestipt. En ons voornemen is in ieder geval, de belofte die we nu gaan doen, is dat we hier meer aandacht ook in de volgende afleveringen aan gaan besteden. Zodat jullie ook het verschil horen vanuit ons tussen een groot perceel of een kleine achtertuin.
Ja.
Wat je dan kan doen.
Ja, okay. En nogmaals, plant staan in je tuin.
Ja. Eet uit je tuin.
Eet uit je tuin, ja, precies.
En dan hebben we nog mulch. En die vraag komt vaak voorbij. En die heb jij al heel vaak gehad, of niet, Martijn?
Ja, ik krijg heel vaak de vraag van, goh, weet je, ik kan aan eikenblad komen. Maar die kan ik hier wel toevoegen? Want dan ben ik bang dat ik mijn grond heel zuur maak. Dus eikenblad zit er veel looistoffen in. En looistoffen kunnen zorgen voor een daling van de pH-waardes. En we zijn heel bang dat door toevoegen van eikenblad, door te mulchen met eikenblad, de pH heel erg gaat dalen. En die vraag wordt mij dus heel vaak gesteld.
Ja. Nou. Ja.
En heb je dan een antwoord?
Ja, we hebben bij vragend aangekeken hier, de twee mensen. Maar vertel het maar dan gelijk.
Ja, Martijn, ik krijg de vraag altijd, ik weet nooit het antwoord.
Ja, ja.
Eigenlijk heel simpel, mulchen met eikenblad, zeg ik altijd, is beter dan niet mulchen.
Ja.
Zeker als je het een aantal jaren doet, doet het eigenlijk niet tot nauwelijks iets voor je boom, voor de pH van je bodem.
Nee.
pH van de bodem wordt eigenlijk veelal gereguleerd door de wortels en de bomen en de struiken die daar staan. En met een aantal andere factoren natuurlijk, met verwering en diversiteit van aanplant. Maar het organisch materiaal wat er opvalt, zeker eikenblad, doet heel erg weinig. Als jij een heel divers systeem aanlegt en je gaat daar een bultje met eikenblad, doe je het fantastisch.
Ja.
In plaats van niet mulchen.
Ja, ja, absoluut.
Dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
Nee.
Dus dat. En misschien is het daarom, nu we het toch over dat eikenblad hebben, wel eens goed om iets breder te kijken van mulchen. Wat is het eigenlijk? Waarmee kan je dat allemaal doen? En hoe zou je dat idealiter het mooiste kunnen doen?
Ja.
Toch?
Ja, ja, want er zijn nog wel wat materialen waar je mee zou kunnen mulchen.
Ja.
Want mulchen, ja, in principe betekent dat je dekt je bodem af.
Ja.
En nou ja, zelfs je bodem afdekken met plastic valt formeel onder mulchen.
Mulchen, ja.
Is natuurlijk niet wat we willen, is niet wat we bedoelen, maar om even maar de breedte aan te geven.
Maar waarom moeten we mulchen eigenlijk?
Ja, ja, een hele goede vraag.
Moet is niet het goede woord, waarom wil jij eigenlijk
Waarom raden we het? Waar het om gaat is dat je die bodem, je wil de bodem afdekken, het eigenlijk tegen weersinvloeden. Hè? Tegen de zon, tegen wind, tegen regen. De zon voor de temperaturen. Je wil niet dat je bodem te heet wordt en ook dat hij niet uitdroogt. Wind zorgt ook voor uitdroging, kan ook voor erosie zorgen. En regen kan voor verslemping, dus het dichtslaan van je oppervlak zorgen. Dus eigenlijk wil je altijd een beschermlaagje op die bodem hebben. Als je puur vanuit dat aspect kijkt, aan de andere kant is mulch is ook gewoon voeding. Je brengt heel veel voeding aan.
Ja, maar als je dan naar de natuur kijkt, kijk maar eens naar de natuur om je heen. Als er ergens kale bodem is, wat doet de natuur?
Ja.
Die gaat het bedekken. En die bedekt het in eerste instantie vaak met wat we nu noemen onkruiden. Dus de eerste plantjes die er komen en grassen. Maar de natuur vindt dit ook heel logisch om te doen. En daarom vinden wij het ook heel logisch om te doen.
Ja, kijk, als je een heel groot perceel hebt, dan heb ik het liefst dat er van allerlei dingen groeien. Daar ben ik wel heel eerlijk in.
Ja, absoluut.
Levende planten zijn altijd beter dan doodmateriaal.
Absoluut.
Ik denk dat we daar overheen eens zijn. Maar als je jonge bomen en struiken aanplant, hè, dus bij een agroforestering voedselbossysteem, dan rondom de boomspiegel kunnen zeker de eerste jaren kunnen die kruiden, onkruiden en met name grassen behoorlijk concurrerend zijn. Ja. Hè? Daar hebben we het eerder over gehad, daar hebben we over gesproken. En als je dan gaat mulchen, dan hou je al die voordelen van water vasthouden en voeding toevoegen, die planten en die onkruiden ook doen. Maar zet je de bomen letterlijk vrij van wat competitie. Ja. En daarom wordt er vaak heel vaak gemulcht.
Ja.
Ja, ik denk dat een beetje, ja, de meeste mensen wel weten wat mulchen is.
Ja.
Ja.
En dan de vraag waarmee?
Ja.
Nou, de eikenblad hebben we behandeld. Of in ieder geval, het bladeren wordt veel gedaan. En het mooiste is weer diversiteit in bladeren. Dus kan jij bladeren verzamelen van allerlei verschillende loofbomen, ja, dan is dat eigenlijk fantastisch. Heb je maar één soort boom staan om de hoek, bijvoorbeeld een eik of een beuk, ja, dan is dat next best thing, maar ook altijd nog helemaal goed.
Ja.
Ja.
Ja, ja, dat klopt. Ja, we doen het ook met houtsnippers.
Ja.
Ja. Ja. Wordt ook veel gedaan bij voedselbossystemen in het begin.
Geldt feitelijk hetzelfde voor hoe diverser het hout, hoe beter. Ja. Diversiteit is altijd beter.
Ja, en dan heb je nog het verschil tussen vers... hoe noem je dat ook weer?
Vers gesnipperd,
ja, vers
bedoel
gesnipperd,
je?
Ja, ja, ja. Ja. Snipperen
ja, de hout heeft wel een, daar zit een aandachtspunt bij. Namelijk dat de vertering van hout vraagt stikstof. Ja. Dus de organismen die hout verteren hebben stikstof nodig. En dat betekent dat op het moment dat je alleen houtsnippers mulcht, dat die organismen die stikstof uit je bodem gaan halen. Die stikstof verdwijnt niet, hè, dus die gebruiken ze gewoon en die blijft in de cyclus. Hij vervliegt niet. Alleen hij is op het moment dat hij door de organismen wordt gebruikt even niet beschikbaar voor je plant. En daar kan je plant wel serieus last van hebben. Hè? Dus dat de vertering van je snippers gewoon te veel stikstof vraagt, waardoor die plant een tekort aan stikstof ervaart. Dus daarom zeggen we vaak ook, hè, zorg dat je met oudere houtsnippers mulcht. 2 jaar oud, 3 jaar oud en ouder mag altijd. Maar dan heb je die eerste verteringsslag, heeft eigenlijk al een beetje plaatsgevonden en is die stikstofvraag gewoon minder.
Ja.
Een andere oplossing is mulgen in combinatie met een materiaal waar stikstof in zit.
Ja.
Ja. Het wordt vooral spannend als je eerst de houtsnippers gaat aanbrengen en daarna pas gaat aanplanten.
Ja.
Want op het moment dat die houtsnippers ook onder de grond komen, ja, dan wordt het effect nog veel sterker en veel heftiger. En op het moment dat je eerst gaat, die snippers gaat aanbrengen en daarna gaat planten, zie je dat er altijd ook houtsnippers in plant gaat vallen.
Ja.
Ja, dan
heb beide wortels. Letterlijk beide wortels. Ja.
En dat is dus niet zo heel erg handig.
Nee. Nee.
Ja.
Dus dat... nou ja, en misschien ook wel dan goed even te zeggen over hoe dik mulgen we dan. Dat is ook, bedenk ik me nu eigenlijk, ter plekke.
Ja.
Want we komen soms... bergen houtsnippers tegen rondom plantjes. En, en dat is niet nodig. Hè? Dus het hoeft geen 20, 30 en soms bijna nog meer te zijn. Er hoeft geen berg omheen te liggen. Het is een lage en dan is 10 centimeter al veel, zeg maar.
Tussen de 5 en 10 centimeter.
Tussen de 5 en 10 centimeter is er echt ruim voldoende om die bodem goed af te dekken.
Ja.
En het leuke ervan is, hè, we hebben dus nu gehad over blad en over houtsnippers. En die worden denk ik het meeste toegepast.
Ja.
Maar eigenlijk al het organisch materiaal, als het niet vervuild is, is natuurlijk geschikt om
te
mulchen. Nu schapenwol niks meer opbrengt, zie je dat steeds meer mensen ook met schapenwol mulchen.
Ja.
Wat ook fantastisch kan, ook houdt ook heel veel vocht vast en soms ook wat onkruiden daaronder. Soms zorgt het ook voor dat je minder vraatschade hebt, zeker in het begin als er nog wat geuren aan zitten. Ik zelf haal altijd zonnebloemstelen op bij mijn overbuurman die zonnebloempjes verbouwt en die stelen aan het einde van het jaar gewoon afval vindt. Als je daar een beetje oog voor krijgt, dan zie je dat heel veel mensen organisch materiaal, koolstof, zien als een afvalproduct.
Ja.
En zijn er zeker in het najaar heel veel kansen, als je daar de tijd en de energie en de moeite in steekt, om gratis en voor niks die materialen te gaan verzamelen.
Ja, zeker weten. Ja, dat is ook... Ja. Ik noemde het al in een vorige aflevering, maar ook die bladkorven, inderdaad.
Ja. Ja.
Dus die in de herfst allemaal
gevuld worden. Al die tuintjes die leeggehaald worden.
Ja. Ja, weet je, het is geen makkelijkere manier om even met je kruiwagen langs te gaan.
Ja.
En, stel, of een aanhanger, hè, ligt eraan wat je hebt. En het gewoon even op te halen.
Ja.
Ja, een ander voorbeeld wat ik ook gebruik is zijn hooibalen. Ja. Die niet meer geschikt zijn voor vee. Dus bijvoorbeeld voor paarden houden. Mensen die paardjes hebben of koeien, boeren. Als dat een schimmeltje inkomt of het wordt nat of het is te droog. Heb ik inmiddels begrepen. Krijg er steeds meer verstand van. Dan willen die beesten het niet meer eten. Ja, en dan kun je fantastisch materiaal ophalen. En als dat hooi of als dat stro bijvoorbeeld ook al nat is geworden, dan begint het alweer te schimmelen en te verteren.
Ja.
Ja, nog maar weer beter.
Alles wat wij willen. Ja, 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 ja.
En misschien een kleine tip. Ik heb bij onze lokale, even de naam Welkoop, maar het is een soort punt waar je allemaal dierenvoeder kunt halen. Die hebben een prikbord, daar heb ik gewoon opgehangen. Heb je stro of hooi over wat je voor je dieren niet meer kan gebruiken? Bel mij even. En dat werkt prima. Eén keer in de zoveel maanden word ik gebeld. En er zijn zelfs boeren die zeggen, ik kom het je wel even langsbrengen, want het ligt me in de weg.
Oh.
En dan komen ze met de trekker en dan komt er een grote hooibaal. En dan kan ik weer een half jaar verder.
Ja.
Ideaal.
Ideaal. Ja. 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 En dit geldt voor hooi en stro. Hè? Dus dat ook stro is welkom.
Schapenwol zou je er misschien nog bij op kunnen zetten.
Ja.
We hebben veel reststroom tegenwoordig. Waar mensen niet meer weten wat ze ermee moeten. En vaak voor je tuin en voor je voedselbol, zeker voor je systeem, is het fantastisch materiaal.
Zeker.
Absoluut.
Ja, voor die mensen is het vaak betaald afvoeren.
Ja.
Ja.
Dus als ze het ergens anders kwijt kunnen, zijn ze blij.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en we hebben in het verleden ook wel vaak karton geadviseerd.
Ja.
Toch goed om even te benoemen. Gewoon bruin karton. Het bodemleven kan daar heel goed mee uit de voeten. Het is letterlijk bruin materiaal, wordt heel snel opgenomen. Recent kregen we echter bekende klanten een rapport ook. Die hebben karton laten analyseren op PFAS onder andere. En dan zie je dat die waarden gewoon echt wel schrikbarend hoog zijn. Zit het dan in die andere materialen die we zojuist genoemd hebben, zit het daar niet in? Dat durf ik niet te zeggen, maar we zien in ieder geval wel dat het in karton accumuleert, zoals het er mooi zit, dus ophoopt.
Ja.
Kennelijk door het productieproces. Dus daar zijn wij nu wel echt terughoudend in geworden om dat te gebruiken als melk.
Ja, helaas.
Ja. Helaas, ja, absoluut.
Absoluut, dat was wel makkelijk inderdaad.
Ja, was heel makkelijk. Zeker dus inderdaad bijvoorbeeld gecombineerd met houtsnippers. Eerst karton, dan de houtsnippers erop. Houdt die boomspiegel extra makkelijk schoon.
Ja.
Maar ja, dat...
Ja, kijk, als vervanging zie je nou nog wel dat er producenten komen die bijvoorbeeld van schapenwol viltmatten maken.
Ja.
Of van hennep, of van kokosvezel, dat je een soort matten kan kopen. Die je dan rond de boomspiegel kunt gebruiken en daarna bijvoorbeeld de houtsnippers erop kunt gooien in plaats van karton. Dat is heel mooi materiaal. Het nadeel is, het heeft een behoorlijk hoog prijskaartje.
Ja, dus, precies. Het is geen afvalstroom, het is geen reststroom.
Nee, dan is het geen reststroom meer en zit er een serieus prijskaartje aan.
Ja,
ja. Daar schrikken veel mensen van.
Daardoor moet ik wel denken aan bijvoorbeeld dingen ook als gehakseld olifantsgras, miscanthus. Is ook iets wat je steeds meer tegenkomt.
Ja.
Dus het gaat om al die, Martijn zei het net al die organische stromen eigenlijk. Hè, al dat organische materiaal is welkom. En inderdaad, we zeiden het al eerder, het liefst zo divers mogelijk.
Ja.
Want hoe diverser, hoe meer voedingsstoffen, hoe fijner je bodem en je planten het vinden.
Ja.
Hebben we hem zo een beetje beantwoord, denk je?
Ik denk het wel.
Ja.
Ik denk dat we zo redelijk compleet zijn.
Nou, mooi.
Nou, dan was het dat weer voor nu. En dan tot de volgende weer.